Vooraf gemeente nog twee mededelingen. Wat de collecte betreft, de eerste is voor de kerk en de tweede is ook voor de kerk en de derde voor de uitgang, bij de uitgang is het bouwfonds. De schriftlezing is Openbaring 12, het hele hoofdstuk. Onze hulp en onze verwachting in dit middaguur is van de Heere, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, alle die samengekomen bent, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. We willen gemeente nu samen zingen van Psalm 89 en daarvan de versen 3 en 4. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En ook het vierde vers, God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. 89 vers 3 en 4. We willen uw gemeente belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan willen wij zingen van Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 93. Ieder spreken in zijn of haar hart al dus mee en zeggen: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We willen uw gemeente het woord van de Heere lezen en we slaan op Openbaring 12. Ik noem u het hele hoofdstuk Openbaring 12. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren, om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd, een tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Tot zover het schriftgedeelte in het visioen van de apostel Johannes. Tekst voor de prediking gemeente van vanmiddag. Dat zijn de eerste zes verzen. Willen gemeente nu samen de Heere bidden om zijn zegen bij de opening en toepassing van zijn heilig woord. Willen onze voorbeden en dankzegging denken aan moeder en zuster HD van de Bovenkamp Vonk, de Morgenster 2. Tweede kerstdag is namelijk plotseling te Blagnac-Toulouse in Frankrijk op 62-jarige leeftijd zus en schoonzuster overleden. En we denken ook aan zuster J. Klumpenaar Reinders uit de Munnikenweg 137. Deze week wordt ze in het ZGV opgenomen voor een operatie. Dankzegging willen we doen met Regina van de Bos. Na een verblijf bij haar ouders is Regina weer thuis op de Munnikenschans 56. Buig ons voor de Heere neer. Groot en heerlijk God, we hebben die psalm al gezongen dat u in de hoogste hemelen woont, dat u daar uw troon hebt en dat er de engelenmachten staan om u en u de eer toebrengen. En dan mogen we, Heer, op deze eerste zondag van het nieuwe jaar, de eerste zondag van de week ook in dit kerkgebouw u de eer weer toebrengen die u waardig bent te ontvangen. En dat kunnen we, Heer, alleen maar goed als we weten wie u bent, als u door uw Heilige Geest ons dat leert. Dat we niet zomaar de mond open doen, maar dat we met mond en hart zullen bidden en danken en u loven en prijzen. Heren, wij bidden u daarom om de werking van uw Heilige Geest, die hebben we nodig. Ook in een eredienst, want dan gaat het toch om uw eer. En daar is ook onze zaligheid aan verbonden, Heren. Als u aan uw eer komt, als u in ons leven de eerste plaats ontvangt, als u, Heren, ook in het nieuwe jaar de eerste bent voor ons, dat we ons hoofd en ons hart neigen naar u toe en zeggen: Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? En wilt u mij en degene die mij lief en dierbaar zijn en ons als hele gemeente, predikanten en ouderlingen en diakenen, gedenken, Heren, dat u ook uw rijke zegen wilt geven, boven alles, de genade in de Heere Jezus Christus, omdat we wijs mogen worden tot zaligheid, dat het een jaar mag zijn, Heren, van geestelijke groei en niet van achteruitgang. Dat het een jaar mag zijn, Heren, van u te willen dienen en volgen, u te leren kennen als u nog niet kennen. Dat we vragen naar uw sterkte, naar uw genade, naar uw goedheid, uw barmhartigheid te leren, Jezus Christus. Heere, geef dat we er geen van allen buiten zullen kunnen. Wilt u, Heere, zo ook deze dienst weer laten zijn tot uw eer? We hebben het woord gelezen, Heere, want heeft Johannes toch grootse en grootse dingen gezien? Hij mocht ze zien, u gaf ze hem te zien, Heere Jezus, de dingen die weldra, die met haast geschieden moeten. En zo is de gang van de geschiedenis bezig onder uw goddelijke leiding, Heere. We danken u, Heere Jezus, dat u in de hemel bent en dat u als het Lam van God de zegels van die boekrol van de geschiedenis hebt kunnen en willen openen en mogen openen. Want omdat u dat hebt gedaan, mogen we weten, maar nu is er ook hoop en toekomst voor een wereld die in zichzelf verloren ligt, waar geen behoud te zoeken of te vinden is. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Het gaat erom, Heere, wat u ons zult brengen en wat wij nodig hebben. Zegent u dan heel uw kerk, wereldwijd. Dan geef, Heere, dat wij met die kerk ook mogen meeleven en ons verbonden weten. Niet alleen maar de kerk in ons eigen land, die er nogal zwak voor staat, die er eigenlijk ellendig aan toe is. Tijd van verwarring, tijd van verdeeldheid, tijd van secularisatie. Een tijd van terugloop, van achteruitgang, van ledentallen. Kerkgebouwen die worden verkocht, niet meer worden gebruikt. Heer, dan kun je je droevig voelen. Hoe zal het gaan in de komende tijd? En wat is het dan nodig om het oog van het geloof op u te richten en te weten dat u toch doorgaat met uw kerk? Ook in de wereld, wereldwijd. Als we toch horen, Heere, van gebieden waar de kerk vervolgd en verdrukt wordt. En hoe de gelovigen daar standvastig zijn. Hoe ze door uw geest worden gesterkt om te getuigen van u. Van uw genade voor een verloren zondaar. Grote dingen die ook in de wereld gebeuren. En Heere, zo bidden we ook voor gemeenteleden hier in Veenendaal. Heere, we denken aan de familie van de Bovenkamp. Waar een zuster, een schoonzuster, plotseling is overleden. Dat nieuws hoor je dan op een feestelijke dag. En dan komt er heel wat boven. En dan gaat het erom, Heere, dat we de enige troost van u zullen kennen en weten. Want de overledene er ook van mocht weten, Heere, u weet het. Wilt u, Heere, spreken tot ons, tot alle nabestaanden in de kring van de familie en daarbuiten? Die de keer, Heere, als een mensenkind komt weg te vallen, dan is het tot die roepstem. En die moet u, zoals de uitdrukking ook terecht luidt, heiligen aan het hart. Heiligen. Dat we beseffen dat we maar een korte leven hebben, per saldo. En dat we moeten weten van die enige troost in leven en sterven. Is er maar één. Andere troost voldoet niet. Eén enige unieke troost. En die ligt helemaal in u, Heer Jezus Christus. Geef dat van die troost getuige mag worden. We denken hier ook aan zuster Klumpen naar Reinders. Ze wordt deze week opgenomen voor een operatie. Voor haar man ook een ingrijpend gebeuren, Heere. Zou u deze ingreep ook willen zegenen? Dat u de handen van de specialist wilt zegenen, Heere. En dat alles zo het gewenste resultaat zal mogen hebben. En dat onze zuster zich ook in uw hand mag weten als het allerbelangrijkste. Heren, we zeggen ook dank met Regina van den Bos en haar ouders. Ze mag weer terugkeren naar de woonsituatie waarin ze voorheen ook was. Wilt u ook haar, Heren, haar levensgang, haar levensweg ook gedenken? U weet het. Dat is dan toch, Heren, een zegen dat u overal van weet. Dat je als predikant van een andere gemeente voorbeden mag doen te midden van de gemeente en dat u, Heere, overal van weet. Dan weet u ook van ons alles, zoals we hier zitten, jong en oud. Geef Heere wat nodig is op en onder de kansel. En mogen we zo leren uit uw heilig en goddelijk woord wat wij ieder persoonlijk nodig hebben. Dat weet u het beste. Zegen ons dan in spreken en luisteren, Heere. Bidden het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Dan willen wij gemeente nu ter inleiding op de prediking zingen van Psalm 2, vers 1 en 4. Het woeden van de wereld, van de heidenen, maar de Heere met zijn gezalfde die daarboven staat, goddelijk heersend. Psalm 2, vers 1 en 4 willen we nu gaan zingen. We willen gemeente zo dadelijk in antwoord op de prediking van dezezelfde psalm ook zingen het zesde en het zevende vers. Vreest Heere macht en dienst zijn majesteit en kus de zoon van ouds u toegezijd en welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. Gemeente, wat gaat de tijd toch snel, vindt u ook niet? Kerstfeest is alweer een week voorbij. Het valt allemaal zo op zondagen, dus we hebben nog eens niet zoveel extra feestdagen ertussenin. En sinds vorige week is er ook alweer heel wat in de wereld gebeurd. Het viel me op dat met afgelopen kerst ook weer een aanslag op christelijke kerken is gepleegd. Ditmaal in Afrika. Fanatieke moslims deden dat. Nee, het was echt niet overal een vredig kerstfeest. En als we vooruitkijken, zo dit nieuwe jaar, wat voor de deur staat, pas begonnen is vandaag, dan zijn de verwachtingen toch ook wereldwijd niet gunstig. Politiek gebied niet, op kerkelijk gebied niet, economisch gebied. Hoe gaat het in het Midden-Oosten bijvoorbeeld? De Arabische lente, wordt dat nog wat? Wij vieren de kerstfeest, het van het kind in de kribbe, die vredevorst van de wereld, ja. Maar waar is nou die vrede dan te merken? Heeft die geboorte van de Heere Jezus nou echt zulke grote betekenis? Kunnen we het nieuwe jaar ermee in? Zal er nog plaats blijven voor de kerk, voor de gemeente des Heeren in deze wereld? Johannes, die mocht op dat kleine eiland Patmos als het ware vanuit de hemel zien hoe er geregeerd wordt. En als we ons gemeente daardoor laten troosten door het woord van God, nou dan kun je het nieuwe jaar met vertrouwen ingaan. Omdat we beseffen mogen, Christus, God de Vader en Christus regeren vanaf de troon. Johannes die begint met te zeggen dat hij een groot teken in de hemel ziet. Let wel, een groot teken. Dat is niet zomaar een gebeurtenis. En dat is goed te begrijpen, gemeente, want de geboorte van de Heere Jezus, dat is ook een heel belangrijke gebeurtenis geweest. Ik mag wel zeggen, de belangrijkste sinds de schepping van de wereld. Het is nog steeds zo. Dat de jaartelling in onze wereld toch georiënteerd is, gerelateerd is aan de geboorte van de Heere Jezus. Nog steeds wordt er gerekend voor en na de geboorte van Christus. Ik zeg het is de belangrijkste gebeurtenis die hier vermeld staat. Want het gaat om het behoud, het eeuwig behoud van Gods wereld en van Gods schepping. Een schepping die anders in de macht van de duivel zou blijven. Johannes ziet een groot teken in de hemel. Een vrouw. Ze is bekleed met de zon. Een stralende figuur. De maan is onder haar voeten. Dus die is een voetbank, een onderworpen planeet. Door de volken in de oudheid werden zowel de zon als de maan aanbeden als goden, lichtgoden. Maar die vrouw die is er dus mee omhuld en bekleed. Ze heeft ook nog 12 sterren als een kroon op haar hoofd. 12. Dat doet denken aan de 12 stammen van Israël, aan de 12 apostelen. Ja, daar hebt u gelijk in. Deze vrouw is namelijk het symbool van de kerk van alle eeuwen, te beginnen vanaf het paradijs tot aan de voleinding van de wereld. De Rooms-Katholieke Kerk die heeft in deze vrouwengestalte natuurlijk, zou ik haar zeggen, Maria gezien, de koningin van de hemel. Maar gelet op het vervolg, wat we in Openbaring 12 lezen, is dat moeilijk vol te houden. Want deze vrouw die wordt door de draak op de aarde vervolgd die heeft volgens vers 17 nageslacht. Gelovigen die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus hebben. Dat is dus de nieuwtestamentische gemeente. Dus deze vrouw is in zeker opzicht Maria, maar ze staat voor heel de kerk, van alle tijden en plaatsen. Vanaf de zondeval, zei ik, tot de dag dat Christus de duivel zal werpen in de poel van vuur en zwavel. Johannes ziet die vrouw met haar zonnekleding aan. Ze is dus helemaal in de heerlijkheid van God opgenomen. Die gemeente des Heren van oude tijden af heeft dus een goddelijke heerlijkheid aan zich. Die kan niet van haar worden afgenomen. Al zit ze in de meest ellendige omstandigheden. Zij heeft de heerlijkheid Gods aan zich. Johanna ziet haar wel op een spannend ogenblik. Want ze staat op het punt een kind te krijgen. Dat geeft haar veel pijn en moeite, dat is te begrijpen. Ze schreeuwt het uit. Alle Bijbelverklaarders die zeggen dat Johannes hier natuurlijk aan Genesis 3 vers 16 heeft gedacht. Waar de Heere tegen de in zonde gevallen Eva zegt. Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Maar ze zeggen erbij dat het hier niet alleen maar om een moeilijke bevalling of een moeilijke zwangerschap en bevalling van Maria gaat. Maar dat Johannes hier het zuchten, het eeuwenlange verwachten van de kinderen van God uit Israël hoort. Ze hebben al zo lang geklaagd of God maar luisteren wil. Of de Heere de Messias maar wil laten komen. Hè? Het verwachten van de vertroosting Israëls. Wat is Israël niet onderdrukt geweest in de loop van de tijden tot aan de geboorte van Christus? Wat hebben de koningen niet, hun ambt niet verstaan door af te vallen? Wat hebben en wat hadden de ware gelovigen van de kerk des Heren, wat hebben die niet met de duivel te maken gehad? En wat moesten ze nog bidden? Moeten we nog? Heere, verlos ons van de boze. Daar zit het zuchten, het kreunen van de kerk des Heren in. Johannes ziet die boze ook. Hij zegt, er verscheen een ander teken. Let wel, niet een even groot teken. Nee. Het is maar de duivel. Maar wel een ander teken. Hij verschijnt hier in de gedaante van een rode draak. En in vers 9 zegt Johannes, ja, dat is de oude slang. Dat is de duivel, die Satan wordt genoemd. Hij is rood van kleur. Dat duidt op zijn bloeddorstigheid, zijn moordzucht, zijn vurige haat tegen al wat God, tegen al wat van God uitgaat en van Christus uitgaat. De Heer Jezus die heeft deze draak, de Satan in Johannes 8 vers 44... dan ook de mensenmoordenaar vanaf het begin genoemd. Ja, die duivel die heeft als een van God afgevallen hoofdengel grote macht. Johannes ziet die draak, die heeft 7 koppen. Dat is een volheid, hè, 7. 7 koppen. Nou jongens en meisjes, dan ben je best intelligent hoor, als je 7 hoofden hebt. Hè? Een volheid van kennis heeft deze Satan. Hij heeft ook 10 horens. 10, ook als een getal van de volheid. Horens, een neushoorn, of een beest met horens, die stoot daarmee. Macht, kracht. En die heeft ook nog eens op die 7 koppen, ieder 7 koninklijke diademen. Dat betekent, hij heeft ook regeermacht. Hij kan een beleid uitstippelen. Hij is met macht en aanzien bekleed. Hij kan alle koningen en presidenten van de wereld aan, deze draak. Dus verkijk je niet op de macht van de duivel. Hebt u wel eens een vallende ster gezien? Het is er nog maar eentje. Maar die duivel die heeft met zijn staart een derde deel, let wel, een derde deel van de sterren van de hemel op de aarde neergeworpen. Bijbelverklarers zijn het er niet over eens wie wat hiermee bedoeld wordt. Zijn dat de engelen die voor een derde meegaan in de val van de draak, de opstand tegen God? Of is het hier de duivel die de schepping, de goede schepping van God probeert te vernietigen? In elk geval, gemeente, het zijn niet weinig sterren, hè? Een derde van de hemel. Dan denk je, wat een kracht gaat er van die duivel uit, hè? Nogmaals, verkijk je niet op de macht en de kracht van de duivel. En hij staat daar heel onbeschaamd, want dat is het toch, heel uitdagend staat hij af te wachten tot dat kind geboren gaat worden. Nou, het is duidelijk wat hij wil. En je denkt, dit kan nooit goed gaan. Die vrouw die is zo kwetsbaar. En wat is nou een baby? Die kan toch nooit tegen zo'n machtige draak op? En dan ziet Johannes het grote moment van de geboorte van de Christus. Davids zoon, Maria's zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, die wordt geboren. In Bethlehem's stal, zoals het versje zegt? Nee, dat ziet Johannes helemaal niet. Die vrouw was immers een groot teken aan de hemel. Hij ziet dat het pasgeboren kind een ijzeren staf in zijn hand houdt. Want hij zal alle heidenvolken hoeden met een ijzeren staf. Normaal heeft een koning een scepter, van goud of van ander metaal waar zijn grootheid in is uitgedrukt. Koningin Esther die kreeg de gouden scepter van Ahasveros aangereikt. Maar dit is een gewone ijzeren staf. Dat is een wapen om de vijand onder de knoet te houden. Dit kind heeft grote macht. Dat laat Johannes ook al merken, doordat hij hem behalve zoon ook nog eens een mannelijk wezen noemt. Dus dat gaat dubbel op, een man met grote kracht. Dit is geen pasgeboren baby in de kribbe meer. En dan het bijzondere, gemeente, dan heeft die draak staan wachten, hè, op de geboorte van dat kind. Met zijn open muil, dat hij dat kind kan verslinden. En dan wordt dat kind opgenomen. Weggerukt naar de troon van God in de hemel. En de duivel heeft het nakijken. Machteloos moet hij toezien dat dat kind in goddelijke veiligheid is. Daar staat hij. En dan ziet Johannes dat de vrouw, die maakt dat ze wegkomt. Want ze is natuurlijk bang voor wat de draak gaat doen. Ze is bang voor de wraak van de draak. En ze vlucht naar de woestijn, staat er. Naar een plaats die God voor haar gereed gemaakt heeft. God heeft er al lang in voorzien. Opdat men haar daar in die woestijn zou voeden. Dus zij komt niet om. God zorgt voor zijn gemeente. Maar het is wel in de woestijn. En dat is geen leuke plaats. Als aan de woestijn denken, jongens en meisjes, hè, wat denk je dan aan? Nou, zand en hitte en droogte en dorst. Ja, zo moet die vrouw, die gemeente van Christus, dus in de woestijn, in deze wereld leven. Geestelijk weet ze zich aan de Here verbonden. Zij wordt ook gevoed door het woord Gods. Maar het leven is niet gemakkelijk in deze wereld. Ze voelt er zich niet thuis in de woestijn. Hoe lang moet ze er blijven? Johannes weet het. Hoe lang duurt het voordat alle vijanden van Christus weg zijn, dat de draak weg is en dat de kerk in vrijheid, in de volkomen heerlijkheid met haar Here en Heiland mag vertoeven, eeuwig mag leven voor het aangezicht van God? Hoe lang duurt dat nog dat dat gaat gebeuren? Johannes weet het, 1260 dagen. En dat zijn gemeenten, wanneer je een maand op 30 dagen stelt, zoals men dat vroeger ook deed, dat zijn in totaal 3,5 jaar. Die periode die komt ook in vers 14 weer terug, als Johannes die vrouw in de woestijn ziet. Ze blijft daar een tijd. Tijden, 2. En een halve tijd, 3,5 jaar. Dat is de helft van het volle getal 7. Dat betekent dus dat God die tijd van de verdrukking in de woestijn niet langer laat duren dan hij nodig vindt. Het komt op de helft van de dagen. Halverwege grijpt de Heere God in. Gemeente, zien we zo wat van de betekenis van de geboorte van Christus. Zien we hoe de Heere van bovenaf de dingen bestuurt en leidt, ondanks al het woede van de duivel. Die vrouw die heeft in de loop van de eeuwen gewacht op dit kind. Vanaf de tijd dat God in het paradijs al gezegd heeft dat het nageslacht van de vrouw de kop zou vermorselen van de slang. Al die eeuwen door is zij zwanger geweest van deze belofte des Heren. En ze heeft op de vervulling daarvan met zuchten gewacht. En de duivel heeft het constant willen verhinderen. Farao van Egypte, dat was bijvoorbeeld zo'n figuur. Die wilde immers het hele volk Israël laten uitsterven. Alle pasgeboren jongetjes in de Nijl, dan sterft zo'n volk wel uit. En Saul, die wilde Gods keuze van David verijdelen. Hij heeft er 2 toe een spies naar David gegooid. En wat hij verder nog meer gedaan heeft. Om Saul te doden. Om David te doden. En Haman. Die wilde de Joden in Babel allemaal uitroeien. De Hitler van zijn tijd. En Herodes, de Edomiet. Die op de troon zit als het kind geboren wordt in Bethlehem, die wil ook dit kind van de wereld weg hebben. Hij laat uit zekerheid, uit voorzorg, alle kinderen van Bethlehem vermoorden. En zelfs Judas, 1 van de 12. Tot de kring van de intimie van Jezus behoort hij. De duivel gebruikt hem, toen voerde Satan in Judas. Allemaal het werk van de grote verhinderaar, zoals de duivel ook genoemd wordt, de grote verhinderaar van het plan, het beleid van God. En zo is de duivel nog steeds bezig om het evangelie te dwarsbomen, om Christus geen plaats, geen betekenis te laten hebben in de harten van mensen. Kerstfeest vorige week, hoeveel mensen zullen nou dat feest hebben gevierd? En ze wisten waar het om ging. En hoeveel zullen het feest hebben gevierd zonder te weten waar het om gaat? Zonder te weten waarom Christus geboren moest worden. Zonder te weten dat Gods eigen belofte garant staat voor de vervulling van zijn beleid. Alleen de Zoon van God bevrijdt ons zondaren van onze ellende. Alleen de Zoon van God bevrijdt een mens van de eeuwige verdoemenis. En dat weet de duivel heel goed. En daarom wil hij dat plan van God, het beleid van God, de zaligheid van zondaar, dat wil hij blokkeren, dat wil hij verhinderen. Daarom fluistert hij nog steeds, je hebt aan Christus niks. Niks. En waarom zou dat de geboorte van 1 kind, hè? Waarom zou dat nou wereldbetekenis hebben? En waarom zou de Bijbel gelijk hebben? Waarom kan God dan niet alle mensen zalig maken, alle mensen? Waarom maakt God uitzonderingen? En waarom zou God uitgerekend jou bedoelen? Hè? Hoe kom je er toch bij? Jouw leven reinigen van zonde? Heb je eigenlijk wel zonde dan? En als je niet uitverkoren bent, dan heb je er toch niks aan. En zo heeft de duivel nog veel meer pijlen op zijn boog. Bijvoorbeeld, ik heb te veel verdriet om wat aan Christus te hebben. Hij kan mijn tranen toch niet drogen. Ik heb te veel zorg, ik heb te veel spanning. Ik kan het allemaal niet aan. Ik ben te onrustig om mij op Christus en de zaligheid te concentreren. Ik heb het veel te druk. Met kerst had ik het al druk, met de voorbereidingen, met mijn werk. Hè? Nou, het nieuwe jaar, alles gaat weer beginnen. Veel te druk. Ja, dat is belangrijk. Daar ben ik helemaal mee in beslag genomen. Ik kom er niet aan toe. Dan moet je eens kijken naar de ellende in de wereld. Dat gaat maar door, dat gaat maar door. Ellende, doodslag, ruzies, oorlogen, noem maar op. Wat heeft de geboorte van Christus met de gebeurtenissen in deze wereld te maken? En zo is gemeente, zo is de duivel druk in de weer om de aandacht van Christus en zijn komst naar deze aarde af te leiden en ons te laten staan in de kou en de stormwind van het leven, de onrust van de moderne leefomstandigheden, de ruwe werkelijkheid. Nee, die vrouw, die gemeente van Christus, heeft het op aarde in de woestijn niet gemakkelijk. Denk aan het dalend ledental van de kerken. En dan staat de kerk ook nog eens een keer in een kwade reuk. Hè? Zo'n commissie Deetman, die moet allemaal de vuile was van die kloosters naar voren halen en zo. Dat doet de kerk ook geen goed, hè? Dan zegt de duivel, ja, zie je wel, dat clubje, die christenen, hou ze maar in de gaten. Johannes, die ziet in de hemel een groot teken. Groot! Johannes zegt, dit kind is niet overgegeven aan Satans macht. God rukt zijn zoon direct naar zijn troon. De duivel heeft het nakijken. Ziet u dat? Iedere Bijbellezer die dit serieus neemt, die vraagt zich af, waarom heeft Johannes het eigenlijk niet over het kruis van Christus? Waarom heeft hij het niet over het offer van dit kind? Want het gaat toch van de kribbe naar het kruis en dan toch naar de heerlijkheid. Slaat Johannes dan het kruis zomaar over? Gemeente, we moeten het zo leren zien. God kan dit kind bij zich trekken, dit kind geboren uit de vrouw op aarde. Hij kan dit kind bij zich trekken omdat het kruis is inbegrepen bij zijn levensgang. Omdat Jezus inderdaad zichzelf vrijwillig heeft gegeven aan het offer, aan het kruis, als een offer voor onze zonde. Daarom kan Johannes zien dat Jezus meteen naar zijn ereplaats in de hemel bij de Vader wordt genomen. De duivel zal niet winnen. Hij heeft verloren. Maar hij neemt zijn verlies natuurlijk niet. Hij gaat nog rond als een brullende en briesende leeuw om te zoeken wie hij zal kunnen verslinden, zegt Petrus in zijn eerste brief. Die muil van de Satan, hè? Hij is op aarde geworpen. Sinds Christus is geboren en gestorven en opgestaan, heeft die duivel hier op aarde nog maar weinig bewegingsruimte, ziet Johannes. Maar wij, u, jij en ik, wij vinden toch nog wel dat de duivel veel macht heeft. Wat kan die nog op aarde tekeer gaan tegen Gods volk? Dan kan ik, gemeente, dat hele verdere hoofdstuk 12 niet meer uitgebreid behandelen, maar we hebben het gelezen, hè? De Satan gaat dat kind achterna in de hemel om daar oorlog te voeren tegen de engelen die God zijn trouw gebleven. Maar dat is een ongelijke strijd. Hoe kan je nou tegen God beginnen met opstaan? Dat was trouwens al de dwaasheid van de duivel in het begin. Maar dan gaat hij nog oorlog voeren ook met zijn kwade engelen. En wat staat er dan? Komt een paar keer benadrukt Johannes dat. Hij wordt neergeworpen op aarde. En in de hemel klinkt, vers 10, klinkt een luide stem. Want laat het maar luid klinken. Wat er nou gebeurt, is definitief, principieel. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Neergeworpen, hoort u dat goed? Nu is er eeuwig behoud voor iedere zondaar, zoals u, jij en ik zijn. Nou staat de eeuwige heerlijkheid open voor ieder mens die tot deze Christus de toevlucht neemt. Die wordt aangeklaagd door de duivel bij God. En dat is nou, gemeente, de vraag, hè? Heb jij er wel eens last van? Dat die duivel je aanklaagt bij God. De duivel verkoopt niet wat dat betreft niet zomaar praatjes, hoor. Hij weet bij wie hij is, bij de rechter van hemel en aarde. En die ziet alles, die kent u en jou en mijn bestaan door en door. En dan legt de duivel zijn vuile vinger bij al die zonden. Zelfs nog van die zonden waar wij ons onbewust van zijn. Hebt u er nou last van, heb jij er last van dat je de Heere zo tekort doet? Nou, een heel nieuw jaar breekt er nou weer aan. Hoeveel dagen zul je nou zonder zonde leven, hè? Een heel nieuw jaar, Heer, het is nog brandschoon. Maar aan het eind van de avond, dan moeten we alweer zeggen, Heer, maar misschien heb je nog geen vlieg kwaad gedaan, maar in je gedachten zat je er alweer naast. Is het onze verdriet dat wij de Heere God verdriet doen? Laat ik het zo dan maar eens vragen. Dat we de Heere tekort doen. Dat we inderdaad zoveel met onszelf bezig zijn en zo weinig met hem, en dat we ons leven door hem laten bepalen. Dat we bij lange na niet leven en geloven zoals het behoort voor zijn heilig aangezicht, zoals hij dat kan vragen. En nogmaals, die Satan kan terechtwijzen op al die grote en die kleine zonden die u, jij en ik bij elkaar doen. Nou, en dan weet je het ook niet meer, hè? Waar moet je nou naartoe? De zekerheid dat je een kind van God bent, die glipt tussen je vingers door. Dat je erbij mag komen, dat je erbij mag horen. Hoe is het mogelijk? Maar let nou eens op wat die stem uit de hemel luid zegt, vers 10. Luid en duidelijk, die Satan is neergeworpen, neergesmeten op de aarde. Hij heeft alvast een voorproef hier van zijn verdiende straf die hij nog gaat krijgen. Als hij straks aan het eind van tijden en een halve tijd, als hij nog dieper neergeworpen wordt in de poel van vuur en zwavel, dat is een eeuwige straf. Dat wordt er van de Satan gezegd. En wie worden er zalig gesproken? Zeker al die vrome mensen. Zeker die christenen met hun sterke geloof en hun goede daden. Die heilige mensen, die zeker. Ja, daar hoor ik niet bij. Nou zegt vers 11. Weet je wie het zijn? Het zijn diegenen die de Satan hebben overwonnen. Ja, hoe dan? Door het bloed van het lam. Meer niet. Door het bloed van het lam. Ook niet minder, hè? Door het bloed van het lam. Alleen door het bloed van het lam. Dat al hun zonden op zich nam. Wiens bloed hen heeft geheiligd voor God. Dat bloed van Christus, gemeente, daar gaat het om. En dat maakt de grootste zondaar en de zwakste mens in het geloof rechtvaardig voor God en geschikt voor de hemel. Zij hebben de Satan overwonnen door het bloed van het lam. Ja, en door hun getuigenis. En waar ging dat getuigenis over? Alleen over het bloed van het lam. Daar hebben ze van gesproken, die mensen. Ik kan mijn geloof in het lam niet opgeven. Ik kan zijn genade, ik kan zijn liefde niet missen. Ik kan zijn dood voor mij niet missen. Ik kan zijn plaats in de hemel voor mij niet missen. En voor zover ik nu leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, het Lam van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Onbegrijpelijk wonder dat God nog zoveel geduld met me heeft. Ik kan hem niet missen. En al die zonden in mijn woorden of daden of gedachten, alles wat ik helaas nog doe, al te vaak... Ik ga er maar mee naar het lam. Weer naar het lam. En weer naar het lam. Want alleen het lam vertroost mij. Alleen het lam bemoedigt mij. Alleen het lam maakt dat ik het leven aan kan. Ook het nieuwe jaar weer in. Het lam. Gemeente, kunt u daar vertroost van worden? Kan u er blij om worden, jonge mensen, dat de Heere Jezus zo is? Dat je dat bloed van dat lam zo nodig hebt. Inderdaad, we leven in een donkere wereld. En dan Satan gaat hier nog rond, zeker. En de kerk heeft het op aarde moeilijk. Ik bedoel nu de echte, de waarachtige kinderen van God. Ik las in een tijdschrift dat er in het afgelopen jaar 105.000 christenen om hun geloof zijn vermoord. Dat zijn wereldgegevens, hè? 105.000 christenen om hun geloof vermoord in het afgelopen jaar. Zij hadden het lam lief en niet hun eigen leven. Die martelaren die Johannes hier noemt. Zij hadden het lam lief, meer dan hun eigen leven. En Christus nam ze op. Hij rukte hun ziel van de aarde naar de troon, hè? 105.000. Ja, ik ken al die omstandigheden niet. Ik weet niet hoe diep ze geloofd hebben. Weet ik niet. God weet het. Christus weet het. Hij haalde ze uit de klauwen van de rode draak. Maar die draak heeft verloren. En Jezus heeft gewonnen en hij zet zijn overwinnend werk voort, ook in de wereld van vandaag. Want ik zal u nog een getal noemen. Het christendom, althans in aantallen beschouwd, ik praat niet over de personen en over hun geloof, dat weet ik niet, God weet het. Het christelijk geloof is in ieder geval volgens de cijfers de snelst groeiende godsdienst van de wereld. Je zou het in Nederland, als je Nederland bekijkt, niet zeggen. Maar in de wereld is het wel zo. Er komen minimaal Er komen nominaal, ook in cijfers, 380.000 mensen per dag tot het christelijk geloof. 383.000 mensen per dag. Dat is maar even getal, per dag. 105.000 per jaar gemarteld, gedood. En 83.000 per dag erbij. Dat is mijn aantal. Dat is 29 miljoen per jaar. Nogmaals, ik ken die mensen niet. Ik ken hun geloof niet. Ik kan er niks van zeggen. God weet het, Christus weet het. Maar wie durft er nou nog te zeggen dat het kind tevergeefs is geboren en dat Christus de wereld niet zou regeren? Het kerstvers zegt het zo: kom tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn ziel, uw ziel, jouw ziel, mijn ziel, bid hem aan. Daar gaat het om. Ook in dit nieuwe jaar. Iedere dag oefenen in het aanbidden van dit lam. Een gezegend 2012. Amen. Wij willen gemeente de Heere danken. Heren, wij hebben gehoord, we hebben het ook gezien via het visioen van Johannes, dat u vanuit de hemel alle dingen regeert en bestuurt. Heel deze wereld en allen die erop wonen of gewoond hebben of zullen wonen. We danken u, Heere Jezus, dat u wilde komen naar deze aarde. Vorige week vierden we dat. En nu mogen we het nieuwe jaar in. Het kan alleen maar met u als u meegaat. Als onze ziel u nodig heeft, nodig leert krijgen. Om u te aanbidden in uw heerlijkheid, uw macht, uw majesteit. Aanbiddelijke heerlijkheid, Heere, uw gerechtigheid is oneindig. De Satan gaat eraan. Heeft maar weinig tijd, dat weet hij ook. En dan sleept hij een derde van de sterren van de hemel. Hij heeft verloren voor goed. Dat wij u, Heere Jezus, leren kussen als de Zoon. Kussen met het geloof dat de toevlucht neemt tot u alleen, Heere. U zult mij niet verstoten. Ik kan niet buiten uw bloed, Lam van God. Ik kan niet sterven zonder u, maar ik kan ook niet leven zonder u. U hebt alles wat ik nodig heb, wat ik mis in mezelf. Heren, mogen we zo in onze eigen levensomstandigheden dit jaar ingaan, wetende dat u meegaat uit grondeloze barmhartigheid, want er zit geen grond in. Uw genade in de Heere Jezus Christus zo ruim en rijk. Wie zou daar nog buiten willen leven? Heere, bewaar en vermeerder uw kerk, die bruidsgemeente, die stralende vrouw, die nu nog in de woestijn leeft, waar de verzoekingen op haar afkomen, waar de Satan haar probeert te verslinden, maar waar ze toch ook gevoed wordt door uw woord en geest. Heere, wilt u uw kerk beveiligen en bewaren en de tijd die ze nu heeft door te brengen, tijd, tijden en een halve tijd haar kracht geven. En mag ze inderdaad het getuigenis van het Lam maar laten klinken. Niet door de mode van de tijd bepaald. Niet om bij de wereld in het gevlei te komen. Niet om een ander evangelie, een aangepast evangelie te verkondigen. Maar alleen het bloed van het Lam, wat alles heeft volbracht. Heren, we bidden nu voor die kerk in de verdrukking. We denken aan Noord-Korea, er is weer een nieuwe machthebber aan het bewind gekomen. Ach, Heren, u weet het ook, daar waar de troon des Satans is, bewaar ook daar uw kerk. En overal in de wereld, in de moslimwereld, overal, Heren, waar uw kerk in de verdrukking is of nauwelijks getolereerd wordt. We denken aan uw volk Israël, Heere. Ook dat is een volk dat steeds door vijandschap omringd is. Wilt u dat volk ook bekeren tot u? Dat zij de Messias mogen leren kennen, u, Heere Jezus, koning van Israël. En wilt u zo werken en blijven, Heere, in deze wereld die naar het einde gaat? Een einde dat u zult maken en omsmeden tot een nieuw begin. Heere Jezus, maak ons gemoed voor u bereid. En dat we u kunnen ontmoeten. Geef alles, Heere, vanuit de hemel wat wij nodig hebben. Ook als we weer van hier gaan. Zegen ons. Hoor ons uit genade. alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente onze slotzang, Psalm 98. En daarvan het vierde vers, Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En dan wordt uw gave gevraagd. Psalm 98, vers 4 is onze slotzang. Verheft dan, gemeente, uw harten tot deze Heere en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.